Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Hallo, ik ben Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Even voordat je begint met luisteren naar deze podcast, we hebben bij de Volkskrant nog veel meer podcasts. Waaronder Ondertussen in de Kosmos, die ik presenteer. En waarin je alles te weten komt over wat er zich in onze kosmos, en dus ook planeet Aarde, afspeelt op het gebied van wetenschap. Dus luister en abonneer je in je favoriete podcast-app.
Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit thuis onder de hoogslaper van mijn dochter om een interview aan te kondigen dat ik net heb gemaakt met een schrijver van het boek Vax, wat hier voor me ligt, V-A-X-X. Hoe vaccinaties onze wereld beter hebben gemaakt is ondertitel. Het is een boek waarin eigenlijk allerlei verschillende ziektes worden beschreven en hoe die zijn onschadelijk gemaakt door verschillende vaccins. Ik vind een liefdesverklaring aan het vaccin. De schrijver is opgeleid als arts en als microbioloog en als epidemioloog. Onmogelijk woord. Hij was directeur van de Amsterdamse GGD. Hij was hoogleraar epidemiologie. En hij was directeur infectieziekte. Hij was directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Heel interessant. Hij werd beroemd in Nederland tijdens de AIDS-epidemie. Toen hij directeur was van de Amsterdamse GGD. En daar een heel belangrijke rol in speelde. Luister naar mijn interview met Roel Coutinho. Meneer Coutinho, waar zitten we?
Nou, we zitten in de tuin van de kerk aan de overkant.
Ja.
Want bij mij thuis, dat zou natuurlijk prima kunnen, maar daar wordt op dit moment verbouwd. Dus
ja.
Daarom was het een beetje lawaaiig.
Ja.
En de kerk is zo aardig om te zeggen, we mogen in de tuin zitten en het is heerlijk weer. Dus ja, wat wil je nog meer?
En hoe gaat het met u, meneer Coutinho?
Ja, prima hoor.
Ja?
Ja.
Hoe vond u het afgelopen jaar?
Nou, dat is toch wel een grote verandering, net zoals bij iedereen. Ik bedoel, het is wisselend hoor. We zijn ook nog gewoon op reis gegaan in juni en ook nog in oktober. Maar ja, vanaf die tijd zitten we thuis. En zoals veel mensen zit veel achter de Zoom en veel achter de dat soort dingen te doen. Maar
ja,
dat is prima te doen hoor.
Had u altijd verwacht dat u mee zou maken wat u het afgelopen jaar heeft meegemaakt?
Nee, ik denk wel. Ik had hiervoor, vlak voordat dit allemaal begon, een boek geschreven over epidemieën en pandemieën. En dat begon de eerste zin van als er een volgende pandemie uitbreekt, nou dan zitten we met allerlei problemen. En dan weten we eigenlijk nauwelijks wat er allemaal gaat gebeuren. Maar dat het zo zou gaan, dat had ik toch eigenlijk niet gedacht. Die impact is zo enorm, hè?
Dus zelfs met uw kennis en wat u er al over geschreven had en veel over nagedacht en aan gewerkt ook überhaupt, is de impact nog groter dan wat u überhaupt van tevoren had kunnen bedenken?
Ja, ik denk dat het... Ik heb mijn hele leven in infectieziektebestrijding gezeten. Dus je wist dat er een nieuwe pandemie aan zou komen. Maar dat het zo'n enorme invloed zou hebben en dat er dit allemaal, dat alles als het ware bijna tot stilstand zou komen, nou dat is... Dat had ik in ieder geval niet kunnen voorzien. En
nee,
Eigenlijk denk ik ook niemand hoor.
Nee. En nu heeft u net een boek uitgebracht, dat heet Vax. Dat is eigenlijk een soort love story en een soort avonturenverhaal over het vaccineren kunnen noemen. Is het een love story?
Nee, het is wel. Nou, het is wel. Kijk, wat is de achtergrond? Ik heb natuurlijk met de antivaxbeweging te maken gehad. Ik had dat nooit, eigenlijk vroeger niet, maar op een gegeven moment wel, met de baarmoederhalskankervaccinatie. En op een gegeven moment werd ik benaderd door een uitgever die zei, ja, er zijn eigenlijk alleen maar boeken, die zijn dus van de antivaxers. En er is eigenlijk heel weinig goede informatie over vaccinaties. Hè? En hij vroeg, ja, wil jij dat niet schrijven? En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk heel erg boeiend om dat te doen, omdat ik... Daarover ook iets wil vertellen over welke ziektes gaat het om, wat is er bereikt, dat je ook ziet hoe die vaccins in de loop van de tijd ontwikkeld zijn. En ja, is het een love story? Het is natuurlijk, het laat zien hoe ongelooflijk veel we aan vaccins hebben te danken.
Ja.
Dat waren mensen een beetje vergeten. Dat zien de mensen nu natuurlijk allemaal. Ik bedoel, nu is het iedereen zit te dringen van wanneer mag ik nou...
Ja en nee.
Nou, ik denk dat de meeste mensen wel. Ik bedoel, als je kijkt, er is altijd weerstand tegen.
Ja.
Maar bij de groepen die dus risico lopen, zeg maar de 60 jaar of 60-plussers. Ja, daar willen de meeste mensen eigenlijk, die willen zo snel mogelijk gevaccineerd worden. Dus wat dat betreft is er wel iets veranderd hoor.
Ja, heeft u het idee dat bedoel, mensen zijn zich meer bewust, maar er is ook meer... Ook heb ik hier meer weerstand of meer kritiek of meer wantrouwen tegen.
Ik geloof dat niet.
Nee,
ik denk dat er wel...
Dat zijn gewoon de schreeuwlelijke.
Nou, er zijn gewoon altijd mensen die... Er is een kleine groep mensen die eigenlijk geen enkel vertrouwen in vaccins hebben. En ook het gevoel hebben dat verschrikkelijke dingen zijn. Je vergif inspuit enzovoort. Dat is denk ik een hele kleine groep. En die is luidruchtig aanwezig.
Ja.
Waar het om gaat is dat er natuurlijk de ziekten waar tegen wij vaccineren... die, behalve dan COVID nu, die zijn we een beetje vergeten.
Ja, en, omdat we er tegen vaccineren.
Ja, omdat we tegen vaccineren. Ik bedoel, wie
we
weet nog dat vaccineren allemaal tegen kinderverlamming. Maar wie weet nou eigenlijk nog wat kinderverlamming is... We vaccineren tegen mazelen, maar de meeste mensen hebben geen idee meer. Dat geldt voor de meeste van die ziekten. En aan de andere kant is dan tegelijkertijd, vaccins hebben altijd bijwerkingen. Meestal zijn het lokale bijwerkingen. Ja, en die komen dan in het volle licht te staan. Op het moment dat veel aandacht krijgt, worden mensen toch een beetje van, nou, hoe zit dat nou precies? En dan gaan ze zelf zoeken op internet. Nou, dan is het lastig. Om te zien van wat is goede informatie en wat zijn gewoon meningen en verhalen.
Ja.
En dat is de reden dat ik dit boek gemaakt heb om te laten zien, dit zijn de feiten. En ik ben geen moralist. Ik ben niet iemand die probeert mensen... ik probeer te laten zien wat je met die vaccins doet en wat we bereikt hebben. En dan is het aan de mensen zelf, maar dat ze wel de goede informatie hebben. Dat is eigenlijk gewoon de doelstelling.
Want er zijn eigenlijk al een paar dingen rond de psychologie van het vaccineren, als ik het maar even zo mag noemen. Namelijk A, dat inderdaad als een vaccin effectief is, dat de ziekte verdwijnt of in ieder geval zo hevig onderdrukt wordt, dat die eigenlijk bijna niet onmerkbaar is geworden. En daarmee vergeten mensen ook eigenlijk dat die überhaupt bestaat en wat de verwoestende gevolgen van de ziekte kunnen zijn, zoals mazelen of kinderverlamming. Plus dat je inderdaad preventief iets in moet laten spuiten. Dus je hebt nog niks en je moet iets in laten spuiten. Je weet niet wat het is natuurlijk, als leek. Ik weet het ook niet als een goedje in mijn arm spuiten. En daar worden mensen... daar kan je natuurlijk ongedurig of een beetje soort ongemakkelijk van worden. Wat willen ze toch van me? Wat moeten ze in me spuiten? Plus dat het natuurlijk op grote schaal is. Dus dat je het idee krijgt van er is een soort groot plan aan de gang.
Ja, nou, het grote
ik
plan.
Ik zit het een beetje te provoceren. Nee,
zeker.
Hè, dit,
zeker. Nee, zeker. Het grote plan is er ook. Namelijk om die ziekte zo min mogelijk te laten voorkomen.
Exact.
Dat is het plan.
Exact.
En kijk, ik denk dat als je kijkt ook naar het verleden van vaccins, dan is er natuurlijk ongelooflijk veel veranderd. Het eerste vaccin was tegen pokken. Nou, dat was begin 1800. Hè?
Ja.
Dus zeg maar eind 17e eeuw. En fantastisch. Dat is natuurlijk de eind 18e eeuw trouwens hoor. Eind 18e eeuw. En dat is fantastische uitvinding was dat. Maar dat vaccin had behoorlijk veel bijwerkingen. Maar ja, pokken, dat was een ziekte. Die liepen al die kinderen op. En dat was 25% sterven. Moet je je voorstellen. 25% van die kinderen ging daaraan dood. Ja. Dus natuurlijk had dat vaccin had bijwerkingen. Maar mensen waren gewoon doodsbang voor die ziekte. Dus ze namen dat natuurlijk wel. Ja, in de loop van de jaren zijn er natuurlijk veel meer vaccins bijgekomen. En in het begin was dat echt, dat waren heel vrij primitieve vaccins. En nu, in de loop van de jaren, zijn er veel betere technieken. Weten we ook veel beter hoe moet je die vaccins testen. Dat is allemaal heel precies gereguleerd. We kijken naar die bijwerkingen, dus we weten er veel meer van. Dus
ja,
het vertrouwen in vaccins is veel groter. Maar het zijn altijd, waar het om gaat is, je geeft het aan gezonde mensen.
Ja.
En dat is het grote verschil met geneesmiddelen. Want geneesmiddelen, dat gebruik je voor mensen die ziek zijn. Ja, dan kan je je veel meer permitteren. Dan accepteren mensen ook veel meer bijwerkingen. Maar hier is het zo dat je moet afwegen van, is er inderdaad een bijwerking? En is dat een bepaald risico? Hoe weeg je dat af tegen de ziekte? Nou, dat is voor mensen lastig. Maar dat probeer ik allemaal te laten zien.
Ja, een interessante casus, misschien wel wat dit betreft de interessantste casus uit het boek, is die inderdaad het vaccin tegen baarmoederhalskanker.
Ja.
Waar u heel direct bij betrokken was, bij de grote inentingscampagne daartegen. Kunt u dat even voor de mensen die het nog niet gelezen hebben, kunt u dat nog even kort navertellen,
nou,
hoe dat precies zat?
Nou, dat is dus, kijk, baarmoederhalskanker is het gevolg van een infectie met een virus, het humane papillomavirus. Heb je een heleboel types van, en er zijn bepaalde types die als je daarmee geïnfecteerd wordt, dat gebeurt al heel jong meestal, dan heb je een risico dat virus daar blijft en dan kun je 20, 30 jaar later kun je baarmoederhalskanker krijgen. Het is één van de ziektes, maar er zijn meer vormen van kanker.
Ja.
Nou, op een gegeven moment is daar dus een vaccin tegen ontwikkeld. Dat is echt prachtig, is dat technisch ontwikkeld. En dat
ja, is dat een vaccin waar uw hart sneller van
ja, gaat kloppen? Ja, dat, toen ik het zag en toen dacht ik, jongens, dat hebben ze dat mooi
ja?
in elkaar
waarom?
Gezet.
Waarom? Is nou, dat uit te leggen voor mij waarom dat
ja,
mooi is?
Ja, omdat het de stukjes zijn, de buitenkant van het virus. En dat ziet eruit alsof het virus zelf is. Dat is het niet. Het is alleen die buitenkant.
Ja.
En die buitenkant, ja, dat is gewoon, het is prachtig in elkaar gezet en echt enthousiast van te worden.
Het is echt vakwerk.
Het is gewoon vakwerk.
Ja.
En daar is uitvoerig onderzoek naar gedaan. Dat bleek een goede bescherming te geven. Dus ja, fantastisch. Nou, toen kwam er, zoals altijd, een rapport van de Gezondheidsraad. Die zei, nou, de vaccin, dat werkt heel goed. Het is nog niet bewezen dat het kanker voorkomt, want dan moet je 20 jaar wachten. Maar het voorkomt wel de voorstadia. En die adviseerde dus, omdat... Laten we even wachten.
Oh, heerlijk, ja.
Het hoort er wel bij, hè?
Ja,
bij de atmosfeer.
Ach, meneer Coutinho, als iedereen toch kon zien hoe we er hierbij zaten.
Ja, het is...
In de tuin van de kerk.
Ja.
Het is zo idyllisch.
Ja, dat is. Ja, zeker.
Houdt u van de zon?
Nee, ik ben niet erg van de zon.
Nee?
Nee, ik heb in Afrika gewerkt en ik heb daar geleerd dat je uit de zon moet blijven.
Oké. Okay. heeft u eigenlijk een moeizame relatie met de zon opgebouwd?
Nou, nee, ik vind het...
Er staat ook zo'n fantastische foto van u in dat boek.
Ja.
Dat u een Afrikaans kindje volgens mij aan het...
Ja, ik heb in Afrika gewerkt. Maar kijk, hier is de zon natuurlijk heel prettig en altijd heel lekker. Zelden dat het te heet is. In Afrika is het altijd te heet.
Ja.
Dus, maar goed, terugkomend op het HPV-vaccin.
Zeker.
Dat vaccin werd dus aangeraden. En toen zijn we... dan wordt er een campagne opgezet enzovoort. En wij gingen er eigenlijk van uit.
Oh. Gaat hij weer.
Ja. Wij gingen er eigenlijk van uit dat ook gewoon geaccepteerd zou worden.
Ja.
En dat bleek dus allemaal heel anders te gaan. Er kwam een enorme weerstand tegen. Er kwamen allemaal berichten op internet van, ja, maar zijn meisjes verlamd geraakt.
Die kerk wil het wel echt laten horen dat hij er is, hè?
Ja, maar dat is toch altijd
heel
zo met kerken?
Ja, kerken zijn er wel druk mee,
ja,
moet ik zeggen.
Die
moet je wel heel lang bezig.
Zijn aanwezig.
Zijn aanwezig, ja.
Dat is het eigenlijk. Maar goed, wij
was de directeur van het RIVM toen op dat moment?
Directeur van het Centrum Infectie.
Oké.
Ja. Het is zo afgelopen, hoor. Het heeft wel ook iets humoristisch, vind ik.
Zeker.
En toen dachten wij dus, nou ja, weet je, er waren al gesprekken geweest. 80-90% laat zich inenten, want het gaat altijd zo in Nederland. Nou, en dat ging dus echt heel anders. En wat wij toen heel erg onderschat hebben, daar heb ik toen echt wel veel van geleerd. Mijn kinderen waren al ouder, hè. Dus als ik nou kinderen had gehad in de leeftijd van 12, 13 jaar... dan had ik me beter gerealiseerd hoe die met elkaar communiceren. Dat wist ik eigenlijk gewoon niet goed meer. En dat wisten we daar bij het RIVM ook niet. Dat gaat allemaal via die internetsites.
Ja.
Dus dan kwam er een berichtje.
Fora in die tijd. Ja,
en even een berichtje. En er is een meisje verlamd geraakt en dit en dat. Het ging razendsnel ging dat rond.
Als een lopend vuurtje.
Ja. En die moeders hebben de meeste invloed. De moeders en die meisjes, die werden daar toch zenuwachtig van. En uiteindelijk liet zich dus maar 55% of zo inenten. En dat was echt heel teleurstellend en ook heel jammer. Omdat het het is een fantastisch vaccin. Het is inmiddels op tientallen miljoen mensen hebben het gekregen. Het blijkt nu dus ook echt baarmoederhalskanker te voorkomen.
Ja.
Dus het treurige ervan is dat door al die berichten die niet juist waren...
Ja.
dat daardoor meisjes zich niet hebben laten inenten... En ja, een deel van die meisjes, die krijgt baarmoederhalskanker. En dat is, vind ik, verschrikkelijk.
Ja.
Want dan heb je dus een fantastisch middel om dat te voorkomen. En dan doen mensen... Kijk, als je de echte beslissing neemt op rationele gronden... Bijvoorbeeld, ik zeg, ik wil niet gevaccineerd worden... of het is de wil van God. Maar op verkeerde informatie, dat vind ik echt heel erg verdrietig.
Ja, waarbij je af kan vragen of de wil van God niet ook verkeerde informatie... Ik bedoel, in hoeverre is iets...
Zeker.
Verkeerde informatie en gerechtvaardigde informatie.
Ja, nou ja, dat.
Maar goed, dan is het in ieder geval een diep doorvoeld wereldbeeld wat
precies,
je hebt.
Precies. En
niet een of andere roddel die je op een internetforum
exact.
Leest.
En dat vind ik, en dat dan denk ik, ja, dat is gewoon heel erg droevig. Want de gevolgen daarvan zijn groot.
Ja.
En dat was natuurlijk ook omdat het een seksueel overdraagbare aandoening is. Die moeders die denken van ja, maar mijn dochter... Die doet dat niet.
Nee.
Die heeft niet twee partners of drie of vier, vijf. Nou ja, weet je, dat zijn allemaal hele begrijpelijke dingen.
Ja.
Maar dat vond ik echt...
Was dat eigenlijk voor het eerst dat u daar zo tegenaan liep? Tegenover, bedoel, u kende natuurlijk al, weet ik veel wat, in Staphorst... inderdaad mensen die om principiële gronden niet zich zo lieten vaccineren. Maar dat er ineens zo'n soort hypeje was tegen een bepaald vaccin?
Ja, ik had het nog nooit eerder. Ik had het ook nooit serieus genomen, die hele beweging niet. Ik dacht, het is een marginale beweging. Ja, ze hebben wat dingen... bijvoorbeeld dat verhaal over autisme met mazelen. Dat zal toch niemand... Dat weten we toch, dat klopt toch helemaal niet. En
u heeft het toen ook op tv een keer Indianenverhalen genoemd?
Indianen, ja.
Dat is u nagedragen, hè?
Nou, dat is me nagedragen, maar dat had ook nog wel een komische noot. Want toen kreeg ik op een gegeven moment bij een verhaal in de Rode Hoed... kreeg ik toen een boekje met Indianenverhalen van de antivaxers aangeboden. Dat vond ik nog wel erg geestig. Maar daarna liep het wat minder prettig. Moest ik min of meer vluchten.
Ja.
Omdat ik zo, omdat mensen zo ontzettend agressief waren. Maar het is... Er is dus een kleine groep mensen die, daar had ik voor het eerst mee te maken, die echt ervan overtuigd zijn dat het inspuiten een risico is en verschrikkelijk is. En de media hebben daar een slechte rol in gespeeld, want die zetten gewoon zo'n praatprogramma werd iemand dus die mening had, werd tegenover iemand gehad die er echt heel veel verstand van had. En dat wordt gepresenteerd als gelijkwaardig.
Ja. Dat is wat er nu ook nog steeds een beetje
gebeurt.
Aan de hand is.
Ja,
hè?
En de media die hebben natuurlijk toch de neiging soms van... Ja, die willen dat een beetje, dat kloppen dat op. Het is natuurlijk toch wel een beetje een mooi verhaal. Ze kijken naar de kijkcijfers. Dat heeft er bepaald niet toe bijgedragen. Dus ik dacht ook wel eens van, ja, waarom doen jullie dit?
Ja, ja, nou, voor de kijkcijfers.
Voor de kijkcijfers, ja. Ja, en daar word je niet vrolijk van.
Nee. Maar u vindt eigenlijk dat het niet gepast is om iemand die er eigenlijk geen verstand van heeft, behalve dat hij er op internet heel veel over gelezen heeft, in discussie te laten gaan met een arts, zeg maar wat, of een onderzoeker?
Niet in dat soort nieuwsprogramma's. Op internet is iedereen vrij om alles te zeggen. En wat ik ervan geleerd heb, is dat ik in het begin dacht van, nou, het is een Indianenverhaal, ik ga er verder niet in mee en ik laat het gewoon zitten, want ja, hier kan je toch niet serieus over nadenken.
Ja.
Dat heb ik afgeleerd, in de zin van, je moet elke keer op elk argument laten zien dat het niet juist is. En dat is, daar is dat autisme wel een heel goed voorbeeld van. Want dat is dat was dus een publicatie van in Engeland van een meneer Wakefield. Die zei, ja, maar je krijgt door het mazelenvaccin zijn er sterke aanwijzingen dat je
autisme
ontwikkelt. Dat bleek achteraf helemaal niet juist te zijn. Hij had de zaak opgelicht en van alles. Maar er is toen ook wel iets anders gebeurd. Namelijk een paar grote onderzoeken die hebben aangetoond dat het niet klopt. En dan kan je natuurlijk zeggen, nou, dat is helemaal niet nodig, want we weten toch dat dat onzin is.
Ja.
Nee, dat zijn twee Deense studies, die zijn echt ontzettend serieus gedaan om te laten zien, dit verhaal is niet juist. En dat is, denk ik, toch wel de manier waarop het moet. Dit is een beetje vergelijkbaar met de aidstijd. Hè? Ik heb mijn vuurdoop gehad in de aidstijd. En toen, in begin jaren 80, en toen was er een bioloog, die overigens hoogleraar was, een slimme vent in Californië, Peter Diefsberg, en die zei, nou, aids wordt helemaal niet veroorzaakt door HIV. Dat klopt helemaal niet, je hoeft dus ook geen voorzorgen te nemen enzovoort. Nou, niemand nam dat serieus in het begin, maar die man die kreeg dus toch aandacht. En ik weet nog dat wij toen, hadden we een groot aidscongres in Amsterdam, en daar hebben we hem dus ook gevraagd om, kom maar daar naartoe. En hebben we een discussie georganiseerd om te laten zien dat dat niet juist was. En gewoon met feiten. En daar heb ik toen wel me gerealiseerd, je moet laten zien dat dingen niet kloppen. Kijk, als je daarna de mensen niet overtuigt, dan is dat niet anders. Maar je moet het niet alleen wegzetten als onzin. Want dat is, dan doe je hetzelfde. Hè?
Nee,
dan...
maar het lastige is natuurlijk dat u bijvoorbeeld en uw collega's wetenschap aan de bedrijven zijn. En op basis van feiten proberen conclusies te trekken. Dan komt er iemand met een uit zijn duim gezogen verhaal. Op basis van veronderstellingen of ideeën of een gevoel, weet ik veel wat. En dan moet je eigenlijk met al je serieuze wetenschappelijke kennis en achtergrond dat eventueel ook nog gaan onderzoeken en dat heel serieus nemen. Ik bedoel, juist door het serieus te nemen geef je het ook alweer misschien te veel aandacht.
Ja, aan de ene kant is dat zo. Maar aan de andere kant is het de enige manier om te laten zien dat je zegt, dit klopt niet.
Nee.
Er is geen andere manier. Nee. Want en wat je vaak ziet bij de antivaxbeweging is dat er dan één argument is en dan komt er een volgend argument als dat eerste argument dan weg is. Dus het is echt een diep geloof. En de mensen zijn er ook van overtuigd, hè, dat je iets heel slechts doet.
Ja.
Dus ja, ik zie geen andere manier. Maar het is, mij werd toen verweten van ja, indianenverhalen, dan stel je je toch wel erg arrogant op. En daar zat wat in.
Dus je ziet de antivaxbeweging als een diep geloof.
Het is dicht bij een geloof.
Ja, precies. Een diep geworteld geloof bij mensen. Er zit een gevaarlijke kant aan. Omdat het dus eigenlijk de volksgezondheid in gevaar brengt, zou je kunnen zeggen.
Ja, laten we dat niet overdrijven. Want als je kijkt naar Nederland, dan is natuurlijk de vaccinatiepercentages
hoog.
Die zijn nog steeds heel erg hoog. Die zaten in het begin 96-97% liet zich inenten. Toen is dat een beetje gedaald. Maar daar is een maatschappelijke reactie op geweest. Omdat, voor de COVID allemaal, dat ouders zeiden, ja, maar mijn baby gaat naar een crash. En daar zitten kinderen in waarvan de ouders willen. En dan krijgt mazelen. Mijn kind is dan nog niet gevaccineerd. Dat loopt risico. Dus ik wil dat niet. Nou, die discussie is ook heel goed. Want die laat zien dat er maatschappelijk verweer tegenkomt.
Ja.
Dus dat vind ik allemaal dingen die... En sindsdien is het ook weer stabiel. Het begint eigenlijk weer een beetje te stijgen. Dus ik denk, ja, het heeft wel... Bij de HPV had het dus onverwacht veel invloed. Maar bij de andere vaccins valt het tot op heden gelukkig heel erg mee. En bij COVID denk ik toch dat de ziekte is zo ernstig... dat voor die ouderen althans, daar is dat eigenlijk geen punt. Maar voor de jongeren is het natuurlijk wel een punt. Want die denken, ja, maar ik word toch helemaal niet ziek?
Precies.
Ja, nou ja, kijk...
En er zullen mensen zijn die zeggen van, ja, ik... Ik hoef het niet, want ik ben niet zo bang om het te krijgen. Dus dat is toch prima, als ik het niet neem.
Ja, maar dan heb je ouders en je hebt grootouders. En ik denk toch dat daar veel solidariteit mee is. Men ziet het in zijn eigen omgeving.
En dan zeggen ze, die zijn gevaccineerd.
Ja, die zijn gevaccineerd. Nou ja, en dan is de volgende, wat er nu dus aankomt, de indirecte vaccinatieplicht. Ik bedoel, dat is natuurlijk toch... waar het naartoe gaat, is dat je niet meer naar een ander land kunt reizen en geen vliegtuig meer kunt nemen als je niet gevaccineerd bent. Ja, of je moet je elk ogenblik laten testen. Maar er komen dus gewoon dat soort regels. En kijk, een verplichting, dat werkt nooit. Want je kunt het niet afdwingen. Maar ja, dit soort dingen zijn natuurlijk heel logisch, omdat een land denkt, ja, maar ik wil geen import hebben van gevallen. Dus zo gaat het lopen.
Ja. Ja, het zal gewoon een. Er komt een soort maatschappelijke druk om het te doen. Dat je anders ook gewoon beknot wordt in wat je nog kan doen überhaupt.
Nou ja, maar niet alleen maatschappelijke druk, echte druk. Want in feite, als je dan op reis wil of je wil naar een voetbalwedstrijd, ja, dan zal dat mee gaan tellen.
Ja.
En ja, daar kun je natuurlijk van zeggen, ja, dat is niet eerlijk. Aan de andere kant, je doet het niet alleen voor jezelf, je doet het ook voor anderen.
Ja, ja. Dus als je dat weigert te doen, dan zou je daar toch ook de prijs voor moeten betalen op een of andere manier.
In zekere
zin. Het is niet anders.
Het is niet anders. Je hebt een bepaalde verantwoordelijkheid. Die geldt ook voor andere dingen. Die geldt hier ook.
Ja. Meneer Coutinho, u zegt, ik had mijn vuurdoop in de aids-tijd.
Ja.
Wat bedoelt u precies met het woord vuurdoop?
Nou, dat bedoel ik letterlijk vuurdoop. Ik ben naar Amsterdam gegaan. Ik ben hoofd van de infectieziekteafdeling geworden. Nou, in die tijd zei men infectieziekte, dat is echt het saaiste onderwerp wat er bestaat. Dat was in de jaren 70.
Ja.
En,
waarom was u aangetrokken tot de infectieziekte?
Nou, ik had in Afrika gewerkt. Ik had in de pokkenbestrijding gezeten in Bangladesh. Ik vond dat ongelooflijk boeiend. Ik ben toen in een laboratorium gaan werken.
Waarom vond u dat zo boeiend?
Ja, dat is omdat je... Ja, weet je, pokken heeft dus, werd bijna uitgeroeid. En er was een vaccin wat dus heel goed werkte, dat 100% bescherming gaf. Maar het was daar, het was een maatschappij. Bangladesh was toen, zat midden in een hongersnood. Het was een verschrikkelijke tijd, moet ik zeggen. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Mensen die dood op straat gingen van de honger. Maar zelfs onder die omstandigheden kon je dus die, want het waren de laatste haarden, die moesten voor de hele wereld worden uitgeroeid. En dat lukte door dat gewoon heel systematisch aan te pakken. Vond ik gewoon ongelooflijk interessant. Die samenhang. Kijk, infectieziekte gaat niet over biologie alleen maar. Het gaat over de maatschappij. Hoe gaan mensen ermee om? Ja. Wat doen ze? Een bedelaar met pokken die geen rode cent heeft en de honger heeft, gaat in het station zitten omdat hij daar nog wat geld krijgt. Er lopen duizenden mensen langs. Als je dat wil vermijden, dan zul je die man moeten zeggen, nou, we willen je eigenlijk in je huis zetten, maar we geven je te eten, je krijgt geld van ons. Anders werkt het natuurlijk niet. Nou, daar heb ik veel van geleerd. Ik vond dat ontzettend boeiend. Dus ik werd eigenlijk van begin af aan, ik vond het laboratoriumwerk, dat heb ik een paar jaar gedaan, vond ik gewoon toch te saai. En toen, toen
gedoe
had ik
met pipetjes.
Ja, en microscopen. Er komt te weinig uit. En ik vind juist die combinatie heel boeiend. Dus toen kreeg je de kans om naar de GGD te gaan. Toen zei iedereen, nou, je bent gek. Niks meer te beleven. Maar daar was dus net begonnen dus de geslachtsziekte enorm toe te nemen.
Maar u had daar in Bangladesh en in Afrika geleerd in hoezeer die ziektebestrijding, die infectieziektebestrijding en het vaccineren samenhangt met hoe de maatschappij georganiseerd is en hoe je dat praktisch doet. En hoe de hele structuur van zo'n samenleving daar een rol bij speelt.
Ja, eigenlijk bij ziektebestrijding, bij infectieziektebestrijding, is het geen rationele aangelegenheid van simpelweg, ik stel het vaccin ter beschikking enzovoort. Dat merk je natuurlijk nu ook.
Ja.
Je moet maatregelen nemen, die moeten geaccepteerd worden door mensen. Dus het is een heel complex manier van iets bestrijden.
Gezonde mensen moeten dus bereid zijn om zich iets in te laten spuiten.
Ze moeten bereid zijn om zich in te spuiten. Ze moeten bereid zijn om de avondklok te houden. Dat zijn allemaal dingen die je doet en waarbij je mensen moet overtuigen. Je kan tegen mensen zeggen, ja, je mag maar één persoon thuis ontvangen, maar dat moeten ze dan ook wel doen.
Ja.
Nou, dat zijn maatschappelijke, sociale dingen en dat vind
en
ik...
En daar sloeg u op aan.
Ja, dat vind ik dus, die combinatie vind ik heel interessant. Ik ben aan de ene kant, ik ben biologisch opgeleid. Maar ik vind die andere kant van waarom verspreidt een ziekte zich, hier ook, dat komt waarschijnlijk vanuit die markten in China, waar je dus, waar je dus die dieren
die
kan kopen.
Ja.
Ja, dat is dus, ergens gebeurt dat dan en dan heeft dit het gevolg. Ja, dat is, dat vind
dat
ik...
Dat de hele wereld plat ligt.
Ja, maar daar zie je dus aan, bij ebola had je dat ook, had je in West-Afrika mensen... Ja, die zei, ja, je denkt erom, je moet niet naar een begrafenis gaan en mensen gaan aanraken. Ja, maar in de Afrikaanse cultuur kan dat gewoon helemaal niet. Als je dat doet, dan zijn de mensen doodsbang dat er geesten rond waren enzovoort. Dus daar moet je een oplossing voor zien te vinden.
Ja.
Als je dat gewoon alleen maar rationeel benadert, komt er niets van terecht.
Nee.
Nou, dat vind ik gewoon fantastisch. Dus daar ben ik nog even enthousiast voor. Als in het begin.
Wat dat betreft is het afgelopen jaar, ik vroeg u hoe het afgelopen jaar voor u geweest is, maar het is natuurlijk een fantastisch sociaal experiment geweest.
Het is een sociaal experiment, maar ik zit natuurlijk nu meer aan de zijlijn.
Ja, tuurlijk, maar juist in de zijlijn bent u in de gelegenheid om het allemaal rustig te aanschouwen hoe het gaat.
Ja, maar ik ben niet bang voor de dynamiek hoor, dat heb ik altijd gehad. Dat vind ik ook leuk, maar ik ben bijna 75 en op een gegeven moment moet je het een andere overlaten, dat vind ik ook.
Nee, wel. Ik snap wel dat u niet heel actief daaraan deelt, maar om het te zien, te zien gebeuren en bijvoorbeeld te zien hoe een land als Nederland op de anderhalve meter maatregel reageert. Hoe mensen dat handhaven, of ze het handhaven.
Ja.
Hoe lang dat houdbaar is, hè, wanneer ze er ongedurig van worden. Dat moet gewoon, omdat u zo houdt van dit onderwerp, moet u dat met heel veel nieuwsgierigheid, of meer dan gemiddelde nieuwsgierigheid, aanschouwen.
Ja, het is typisch voorbeeld van aan de ene kant puur rationeel. Van ja, je kunt dit doen enzovoort. En tegelijkertijd die maatschappij, de mensen moeten daaraan mee willen werken. Die moeten het beseffen. De politiek speelt er een bepaalde rol in. Allemaal opvattingen. En dat is een conglomeraat van gebeurtenissen waar ik, dat vind ik ongelooflijk boeiend.
U zit ook te glunderen.
Ja.
Ja, maar goed, u kwam dus uit Afrika aan Bangladesh en u was gegrepen door die infectieziekte.
Ja.
Dat gold in Nederland als het saaiste onderwerp denkbaar. Ja, het was hier natuurlijk allemaal zo goed geregeld, dachten we.
Ach, maar overal. Dus iedereen overal.
Maar goed, in Bangladesh had u nog de pokken uit te roeien.
Zeker.
Maar in Nederland kreeg iedereen gewoon zijn prikjes. En
antibiotica.
Antibiotica. Niks aan de hand.
Niks aan de hand. En toen en dat je dan ook nog bij een GGD gaan werken. Nou, ze zei, je vergooit gewoon je carrière. Dus dit is eigenlijk het domste wat je kan doen. Maar ik had een hoogleraar, die Flap Dekking. En dat is een... die zei, nee, maar daar is iets van te maken. Dus die heeft mij eigenlijk min of meer op dat spoor gezet. En daar ben ik me nog steeds zeer dankbaar voor. En toen kwam ik dus in die enorme opmars van seksueel overdraagbare aan of van geslachtsziekten.
Ja.
Ja, en een paar jaar later kwam AIDS. En ja, toen was natuurlijk de situatie volkomen anders. Dan zat ik midden in de toename, waar het probleem was. Maar ook, ik moest onderzoek gaan doen. De bestrijding moest georganiseerd. Er was helemaal geen landelijke structuur. Dus we moesten het eigenlijk zelf maar uitzoeken hoe we het daar deden.
Ja.
Ja, dat is wel een vuurdorp geweest. En ook met de media. Ik was toen heel vaak op de televisie en de radio.
Ja, om de haverklap zat u op tv te vertellen.
Ja, wekelijks.
Ja, wekelijks.
Ja.
Ja. Was het een angstaanjagende tijd of was het een opwindende tijd voor u?
Ik vond het opwindend en het was ook angstaanjagend.
Ja. Ik heb wel eens met mensen die in die tijd vooral in de homoscene verkeerden, heb ik ook wel eens geïnterviewd. En dat is natuurlijk een horrortijd geweest.
Ja,
je ineens in een omgeving verkeert waar gewoon de helft van de mensen doodgaat.
Ja, dus het was een echt. Ik was helemaal in het begin zat ik in Amerika eind 83 en toen realiseerde ik me eigenlijk pas eind 82 was dat, wat er goed aan de hand was. Nou, daar waren ze natuurlijk al veel banger. En het was voor de groep verschrikkelijk. En op een gegeven moment kwam alleen maar slecht nieuws. Want er kwam de ene groep naar de andere kwam erbij. In het begin waren het homoseksuele mannen. Ze iedereen, het is alleen van de homo's.
Alsof het een straf van God was.
Ja,
ja.
Toen kwamen de bloedtransfusies. Toen realiseerde iedereen zich, dit is overdraagbaar via bloed. Toen kwam er dus het verhaal van, het is ook in Afrika. En dat zijn helemaal geen homoseksuele mannen. Dat zijn heteroseksuelen. En toen was eigenlijk op dat moment de grote angst, dit wordt een epidemie die de hele bevolking kan gaan betreffen. En we hebben niks. We hebben geen behandeling. We hebben geen vaccin. Wat moeten we?
Ja.
Nou, zo is het niet gegaan. Want het is, althans in het Westen, hè, in West-Europa en in Amerika en Australië is het niet zo gegaan. Maar in Afrika is het natuurlijk wel zo gegaan. De ravage is daar gewoon verschrikkelijk geweest. Verschrikkelijk.
Ja.
En gebieden waar 15-20% van de mensen positief was, zelfs nog meer. Waar de levensverwachting gewoon naar beneden ging. En men had niks.
Nee.
Dus het is, het was natuurlijk heel erg.
Het voelde een beetje alsof er een orkaan op ons allemaal afkwam. En er was gewoon nul bescherming te verzinnen. Er was geen plek om te schuilen.
Nou, ik denk dat we nu meer moeten vergelijken met een orkaan.
Ja.
Het was een, als het ware, steeds maar toenemende wind. Want het ging langzaam.
Ja, het ging langzaam.
Het ging niet in één keer, zoals nu. Maar het ging langzaam, werd het steeds erger. En er kwam alleen maar slecht nieuws bij. En pas in, zeg maar 15 jaar na het begin, kwamen dus die geneesmiddelen.
Is er een werkend medicijn?
Iedereen ging dood. Iedereen ging dood.
Ja.
Het was gewoon verschrikkelijk.
Als je het had, was je gewoon, had je een doodvonnis gekregen.
Ja, en dat wisten mensen ook. Dus het was echt afschuwelijk hoor.
Wat was uw werk in die tijd? Wat was uw taak? Want een medicijn verzinnen, dat was nog niet echt aan de hand.
Nou, dat is ook niet mijn.
En dat is nu het uw ding, want u bent geen laboratorium. Nee, maar goed, dan kan zoals nu kan je nog heel erg op dat vaccin gaan zitten wachten. Maar dat was allemaal nog zo.
Ik was hoofd van de infectieziekte bij de GGD in Amsterdam. En ik moest dus de bestrijding organiseren. Dus de voorlichting moesten we organiseren.
Ja, zorgen dat iedereen aan de condooms ging.
Aan het testen moesten we zorgen dat de mensen getest werden. Want en uitleg over hoe het allemaal ging. Ook over het stigma, dat de mensen niet onnodig gestigmatiseerd. Die It's the Sin, hè, die serie, daar zie je dat ook.
Ja.
Die angst van mensen om iemand aan te raken. Ja, die was natuurlijk helemaal niet reëel. Want het was helemaal niks. Je kon mensen gewoon aanraken. Maar die angst had je ook mee te maken. Dus, en het onderzoek. Dus ik zat aan de ene kant midden in de bestrijding. En aan de andere kant zat ik midden in het onderzoek. Want we zijn al heel snel begonnen met onderzoek. En dat was ook een leuke combinatie. Ik ben helemaal niet geschikt. Ik ben hoogleraar, 30 jaar, midden 30 jaar hoogleraar geweest. Maar eigenlijk vind ik onderzoek alleen, vind ik altijd ook weer een beetje saai. Maar die combinatie van als je onderzoek doet, waarvan je denkt, ja, hoe pas ik dat toe en hoe zit dat in? Dat vind ik ook weer heel interessant. En daar zaten we middenin. Dus het was inderdaad een boeiende tijd. Maar af en toe ook dacht ik, wat gebeurt hier? En ook omdat ik, er was weinig steun. Mensen hadden niet in de gaten wat er aan de hand was. Ook politiek niet. Het heeft jaren geduurd voordat de politiek in Nederland het serieus nam. Ja, dat is zoiets van, ja, weet je, dit is een klein probleempje van een kleine groep. En ja, ik met een kleine groep mensen zat je er gewoon mee. Dus je moest het als wij. Dat is nu heel anders. Hè? Nu zit de politiek er bovenop. Dat is ook logisch, want het gaat voor de hele bevolking.
Met de COVID.
Met de COVID.
Ja, maar toen werd het gezien als een soort lokaal probleem van homo's.
Exact. Ja. Homo's, druggebruikers, ja. Weet je.
Zielig, vervelend.
Vervelend,
maar goed, maar moeten ze maar wat beter oppassen.
Exact. Ja. Dat zei natuurlijk niemand.
Nee, maar dat was toch het sentiment waar tegen u moest vechten.
Ja, en dan denk je, ja, weet je, dat is... het was ook af en toe gewoon eenzaam. Ik bedoel, ja, moeilijk. Zware tijd. Hele zware tijd.
Ook wel interessant. Maar het is toch wel opvallend met hoeveel... Dus dat u inderdaad vooral... Of dat u heel veel met sentimenten te maken heeft gehad. Ja. En die hebt moeten sturen, bewerken, ombuigen.
Ja. De eerste keer wat ik al zei. De pokkenbestrijding in Bangladesh. Ik bedoel, ik was in Afrika. Had ik bijna anderhalf jaar gezeten. Dus ik was echt wel wat gewend, hoor. Maar dat je dan in een land komt waar hongersnood is en waar dan gewoon je mensen op straat dood ziet gaan, dat had ik nog nooit meegemaakt. En dat je dan ondertussen probeert die ziekte daar te bestrijden, terwijl er natuurlijk andere dingen zijn die daar natuurlijk op dat moment veel belangrijker zijn. Mm-hmm. Maar je weet ook dat als je het daar niet voor elkaar krijgt, dat het de hele wereld niet meer voor elkaar krijgt. Dus je moet wel. Nou, dat zijn sentimenten. Ja.
Ja.
Ja. Maar dat maakt het... Ja, als je terugkijkt natuurlijk ook, als je ouder wordt, kijk je af en toe terug. Dan denk ik, ja, dat was toch ook wel heel boeiend en
nou, het is precies wat u altijd geïnteresseerd heeft,
ja,
blijkbaar.
En, ja, geïnteresseerd is eigenlijk te zwak uitgedrukt. Gepassioneerd, hoor, is het wel. Ja. Ja.
En heeft u een positief mensbeeld?
Nee, niet helemaal. Nee, ik ben... Ik ben erg wantrouwig. Ik ben altijd van... Ik ben heel voorzichtig. Ik geloof niet meteen wat mensen zeggen. Ik ben wantrouwig.
Hoe komt dat?
Ja, ik denk dat met mijn achtergrond te maken heeft. Mijn ouders hebben ondergedoken gezeten. Is natuurlijk, en dan krijg je dat wantrouwen. Verder heb ik daar helemaal niet zoveel last van gehad. Maar dat wantrouwen krijg je wel mee. Van ja, maar kan je iemand wel vertrouwen? En met name mijn moeder was wat dat betreft echt wel... die vertrouwde eigenlijk helemaal niemand. Want die had natuurlijk van alles meegemaakt. En ook dingen waarvan je denkt, ja, weet je... Je kan mensen ook niet vertrouwen in dat soort situaties.
Je kunt mensen ook niet vertrouwen. Nou, maar uw vader was anders gebouwd.
Mijn vader was veel meer, ja. Die was veel optimistischer en die... Die kon dat eigenlijk makkelijker. Die was minder zwaar op de hand wat dat betreft. Maar is dat terecht? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat je heel veel mensen wel kunt vertrouwen. Maar mensen zijn heel vaak natuurlijk bezig in hun eigen belang. En dat is goed om dat te herkennen en ook te erkennen. Want dat is ook niet raar. Maar daar moet je wel goed naar kijken. Dus ik ben wat dat betreft wel een wantrouwig persoon.
Maar u vindt toch ook dat u mensen moet kunnen vertrouwen?
Ja, ik denk wel dat je... Maar dat kost wel even tijd voordat ik dat doe.
Ja, wat ik het ingewikkelde vind van mensen... is dus juist eigenlijk die sentimenten die daar overhand kunnen krijgen. Dat het dingen zijn als sentimenten, een gevoel, een idee... Wat ze in een bepaalde hoek kan drijven. Het is grappig, ik liep laatst met een vriend bij ons door de winkelstraat. En daar is een bakker waar ze dan, denk ik, corona-ontkenners zijn. Dus daar hebben ze geen mondkapjes. En ook als je daar naar binnen gaat, word je een beetje ja, honend bejegend, omdat je een mondkapje draagt. En dat zei ik toen tegen hem. Van, ja, hier, hij was, wat geloven ze hier niet in corona? En toen dacht ik, dat is net zoals als het vroeger moet zijn geweest. Of net zoals, maar vergelijk met als er dan NSB'ers in de straat wonen. Iets van, kijk, daar wonen NSB'ers. Dat er zo'n iets is als een sentiment, een gevoel. Iets wat mensen ineens heel erg geloven. Wat zo'n soort scheiding in de bevolking kan aanbrengen. En ja. Mensen ook heel principieel een bepaalde kant op kan sturen. Ik natuurlijk net zo goed als zij, maar...
Ja, we zijn toch mensen?
We zijn mensen.
Ik bedoel, dat hoort erbij. En ik ben geneigd om mezelf als heel rationeel te zien. Maar dat is niet zo, hoor. En ik heb ook het voorbeeld. Mijn ouders hebben ondergedoken gezeten heel lang in Laren. De hele buurt wist daarvan. De hele buurt. Mijn zuster is daar geboren. In de onderduik. Iedereen wist ervan. Er is niks gebeurd. En dan denk je toch ook weer, dat is toch ook ongelooflijk. Ja, dus het heeft altijd twee kanten.
Zo slecht waren ze niet.
Sommige mensen wel, maar ook een heleboel mensen helemaal niet. Dus wat je zelf ook zegt, sentimenten, ja. Als ze die ook niet hadden, ik denk altijd, de wereld beweegt niet, beweegt door sentimenten, hoor. Door passie, door het gevoel dat je ergens achter staat, dat je iets wil bereiken. Dat is wat de wereld beweegt en niet puur rationeel.
En uw wantrouwen, ik stelde u net voordat we begonnen aan het interview, stelde ik u een paar persoonlijke vragen uit nieuwsgierigheid. Het was helemaal niet, ontregelend bedoeld. En toen zei hij van, ja, begin maar met het interview. Maar dat heeft daarmee te maken dat u niet heel makkelijk zomaar aan iedereen allerlei persoonlijke gedachten over, weet ik veel wat, prijsgeeft.
Dat is aan de ene kant. Aan de andere kant denk ik ook, ik ben niet echt een social talk. Ik ben niet zo sociaal. Hè?
Maar heeft dat dat kan met dat wantrouwen te maken?
Nou, dat weet ik niet, hoor. Want ik heb veel goede vriendschappen. Dus dat is niet zo.
Tuurlijk. Ik neem aan dat er sommige mensen er doorheen breken. Dat u tegen hen wel gewoon 100 uitpraat.
Ja, maar ik kan me zeer goed in groepen handhaven.
Ja.
Maar ik ben niet... dat heeft niet mijn voorkeur, laat ik het zo zeggen.
En waarom niet?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het ene, ja, ik ben ook, mensen denken dat ik heel extrovert ben, maar dat is ook niet zo. Ik ben betrekkelijk introvert, hoor.
Ja, u bent introvert, maar u heeft een modus gevonden om extrovert te lijken. In ieder geval gewoon te communiceren, in ieder geval over de onderwerpen waarover u wil praten.
Ja.
Zoals vaccins, om daar gewoon u over te uiten.
Ja, dat boeit me en daar wil ik dan het over hebben. Maar ik hoef niet over allerlei persoonlijke dingen te praten. Dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo. Ja, waarom zou ik? Dat gaat ook niemand wat aan eigenlijk.
Daar zit een wantrouwige aard onder.
Ja,
tenminste, zo interpreteer ik dat.
Ja, maar dat is ook zo dat ik vind dat je moet je bij je eigen expertise houden. Bij de dingen waar je verstand van hebt. Ik denk dat het niet nodig is om al die persoonlijke dingen. Soms kijk ik naar de tv. Dat doe ik dus niet vaak. Ik kijk naar een voetbalwedstrijd. Ik kijk naar Beck bijvoorbeeld. Of naar film. Dat vind ik allemaal leuk. En het nieuws, als het niet te veel wordt. Want op een gegeven moment heb je zoiets van, nou is het wel mooi geweest. Maar een enkele keer kijk ik natuurlijk wel eens. En dan zie ik dat mensen alles vertellen over hun persoonlijk leven. En dat verbaast me dan. Dan denk ik, joh.
Wat is je belang om je zo te uiten, denk je
dan?
Ja,
dat... maar goed.
Mensen houden ervan om te delen.
Ja, daar staat ook iedereen.
Tenminste, niet iedereen, maar veel mensen houden ervan om te delen.
Ja, en dat is ook ieders goed
die
recht.
Die vinden dat bevredigend.
Ja, dat is ieder goed recht. Ik zou dat niet zo gauw doen.
Nee. Hoe was dat in die aids-tijd als u zo met zoveel leed om u heen geconfronteerd werd? En zoveel mensen die ineens in het aangezicht van de dood stonden. Vanuit een heel goed en probleemloos leven tot dat moment. En dat je dan zo'n doodsvonnis krijgt. Heeft u veel... Moest u zich daar emotioneel in begeven? Of heeft u juist altijd afstand gehouden?
Ik heb wel afstand gehouden. Want ik was niet de behandelend arts. Hè. De behandelende artsen, dat waren de artsen. Hè, zoals Sven Danner, die had daar een hele groep. Joep Lange. Die zagen die patiënten en zagen ze ook allemaal doodgaan. Wij hadden wel een groot onderzoek onder homoseksuele mannen en druggebruikers. En de mensen, daarvan zijn heel veel mensen doodgegaan. Maar daar waren meer de verpleegkundigen. Ik hield dus ook wel afstand.
Ja.
En ik denk dat het ook wel goed is, want anders kan je het gewoon, dan kan je het gewoon niet meer. Dan overweldigt het je. Ik ben opgeleid als dokter, als, dat heb ik ook gedaan in Afrika. Ik heb chirurgie gedaan in Nederland. Ik heb interne geneeskunde gedaan. Ik heb in Afrika gewerkt. Ik heb als huisarts gewerkt. Maar dat is eigenlijk niet mijn vak. Ik moet juist die afstand hebben. Ja. Dat is voor mij beter.
U moet de grote processen in de gaten houden.
Nou, dat vind ik boeiender. Maar daar ben ik ook gewoon beter in.
Ja,
ja, je moet doen waar je goed in bent, denk ik altijd.
Ja. Hoe heeft u het afgelopen jaar... U heeft natuurlijk af en toe wel kritisch uitgelaten... over hoe het geregeld is allemaal het afgelopen jaar in Nederland. Maar zijn er grote fouten gemaakt, denkt u?
Nou, ik hou me daar verre van. Want ik denk dat ik heb af en toe...
Af en toe heeft u zich even laten horen.
Ja, omdat ik dat niet kon laten. Maar ik was op een gegeven moment werd ik werkelijk bijna om de 2-3 dagen gebeld. En mijn collega Ab Osterhaus zat dus elke keer bij Op1. Ik zei, jongens, dat ga ik echt niet doen. Want het is gewoon, dat is een praatprogramma. Dat helpt niet. Dat leidt met verwarring tot verwarring. Ik heb een paar keer, ik heb me dus over de vaccins kritisch uitgelaten. Omdat ik vond dat dat beter georganiseerd had kunnen worden. En ik heb op een gegeven moment over de mondkapjes heb ik ook me echt heel expliciet uitgelaten. Omdat ik dacht, dit gaat gewoon echt niet goed. En dit is
omdat
gewoon...
er zoveel wisselende berichten de wereld in
nou, werden gestuurd. Nou, dat er gewoon gezegd werd, is niet nodig. En ik had natuurlijk ook al die gegevens. En ik dacht, ja, dit is gewoon niet juist. Dit standpunt klopt gewoon niet. En dat is daardoor verspreidt het virus zich sneller. Dat kan gewoon niet.
Nee.
Dus toen, ja, dan moet je wel. Maar... Ik
vond u uw plicht om...
Ja,
kijk... Dat was als je het nou over sentimenten hebt. Dat is ook wel interessant. Want die mondkapjes werd een soort heel principieel punt.
Ja.
Maar dat was grappig. Want je kan zeggen van... Nou, ik lees die cijfers en ik weet niet of ze zin hebben. Hè? Dat van Dissel een standpunt. Andere mensen dachten van... Nou, het heeft wel zin. Maar het werd een soort hanengevecht.
Jawel, maar dat is... Kijk, daar is het echt niet goed gegaan. Want er waren gewoon... Die studies zijn inmiddels al veel beter gedaan... Zijn groen studies die laten zien, ja, het voorkomt wel. Dus, en dan moet je aan de voorzichtige kant blijven. Want dat is net als die discussie met de aerosolen, waarvan mensen zeggen, ja, het speelt geen rol. Dat kan je gewoon niet zeggen. Als je denkt dat het een rol kan spelen, moet je daar ook op inspelen. Ja. Dat kan je gewoon je niet permitteren.
Nee.
Daarvoor zijn de consequenties veel te groot.
Ja.
En daar heb ik me inderdaad op een gegeven moment over uitgesproken. Maar het is altijd het is kwetsbaar, omdat die discussies in de pers, die dragen bij tot de verwarring. En je hebt juist dat vertrouwen in die overheid en die maatregelen heb je nodig, want anders doen mensen het niet. Dus dat is een delicaat evenwicht. Ja, dat is een afweging. Ja, ik ben natuurlijk een mens, dus ik heb ook weer ego's. Dus ik denk ook af en toe, het is best leuk om op televisie te komen. En dat moet ik met mijn vrouw over hebben. Die zegt dan, nee, dat moet je niet doen.
Oké. Uw vrouw geeft het definitieve ja of nee?
Nou, die is heel kritisch.
Altijd, ja.
Ja, die zegt echt van, ja, maar dit moet je echt niet doen. En dat moet je ook hebben, want... In de tijd dat ik bij het RIVM had, zat er natuurlijk altijd een voorlichter bij. En die, daar kon je mee sparren. En die zei, ja, weet je, dit moet je gewoon niet doen. Of dat moet je wel doen. Daar heb je gewoon wat aan. Dat heb ik nu niet meer.
Nee, maar je vindt het eigenlijk uw rol om zich afzijdig te houden nu? Om het met interesse te volgen, maar zich afzijdig te houden. Maar af en toe vond u dat er zo'n scheve schaatswedstrijd, dat het zo noodzakelijk was dat er toch eventjes ingegrepen werd... Dat is van, nu moet ik me laten horen.
Ja, dan vond ik echt dat ik... Kijk, ik heb natuurlijk het voordeel dat ik dat gezien vanwege mijn achtergrond... heeft dat ook een bepaalde invloed. En dacht ik, ja, dat moet ik nu gebruiken. Want ik vind dat dat echt niet goed gaat.
Nee. Het grappige is dat ik met Van Dissel het gevoel heb... dat hij eigenlijk precies wat u zegt van... het gaat over processen en ook een beetje over de psychologie van mensen. Hoe je dat hele proces stuurt en vormgeeft. Dat lijkt me nou net niet zijn sterkste punt.
Dat weet ik niet. Daar ga ik ook niet over uitlaten. Nee.
Nee, want het is zo grappig, want hij zei dus bijvoorbeeld in die mondkapjesdiscussie was het van... het is niet nodig, want als iedereen zich aan de 1,5 meter houdt, dan is het niet nodig. En ik vind, ja, dat is nou juist het probleem, dat het niet altijd vol te houden is. Maar dat is een soort psychologische stap die je wel moet kunnen zetten. Van oké, we doen het in principe die 1,5 meter, maar het kan niet altijd. En soms is het vlees zwak of moet je even langs elkaar heen lopen in de supermarkt. Maar goed, dat zijn van die hele kleine psychologische nuances die je wel moet voelen.
Nou ja, Jaap van Dissel is een klinicus. Hè. Die heeft natuurlijk al in het ziekenhuis gewerkt. Ik heb mijn hele leven in de maatschappij gewerkt. Dat is natuurlijk dat is een verschil. Dus dat is lastig. Ja, ik denk dat hij dat... Je leert een hoop erbij in deze gebeurtenis.
Ja, over vuurdoop gesproken.
Ja, precies. Ja. Ik had mijn vuurdoop al gehad.
Ja. Ja. U zegt van, ik ben nu wat ouder, dus dan kijk je af en toe terug. Kijkt u met tevredenheid terug op uw leven?
Nou, dat vraag ik me wel eens af. Ik ben tevreden over wat er gebeurd is. En ik heb, denk ik, ook veel geluk gehad in de tijd te leven dat er zulke boeiende dingen gebeuren en daar midden in te staan. Dus dat is fantastisch. Maar ik ben nooit echt tevreden. Ik heb toch altijd het gevoel, ik moet nog meer doen. Ik moet nog steeds nog meer een bijdrage leveren enzovoort. Dus echt tevreden dat...
U heeft altijd een beetje het gevoel tekort te schieten.
Ik moet altijd meer doen. Ja, ik moet altijd mijn best blijven doen. Dat zit erin.
En zit hem dat in hard werken?
Dat zit hem in hard werken. Ik heb mijn hele leven, denk ik, zo tussen de 50 en 60 uur per week gewerkt. Altijd. Met veel plezier. En af en toe met ups en af en toe ook met downs. Dat je echt denkt, nou, het is me echt te veel. En nu werk ik 2-3 dagen. Ik heb een project in Afrika waar ik veel tijd aan kwijt ben. Over hepatitis C, bij Farm Access werk ik. En ik zit in een aantal commissies en een aantal besturen. Dus ik werk 2-3 dagen. Ik schrijf een boek.
Ja.
Dus ik heb veel meer tijd. En dat is aan de ene kant heel erg leuk dat ik dat heb.
Maar ook moeilijk.
Maar het kost best moeite. Ja, ja, om je aan te passen als je hele leven... Nou ja, zeg maar vanaf mijn 23ste tot aan mijn 768 heb je 50, 60 uur gewerkt. En dan is dat dus niet meer zo. Ja, dat is wennen hoor.
Ja.
Dat is wennen.
Zeker als het je aard is om dat je het gevoel hebt dat je pas nuttig bent als je gewoon keihard werkt. Of dat het een soort heilige plicht is die je moet vervullen.
Ja, en tegelijkertijd, als je ouder wordt, kun je dat ook niet meer. Hè? Je kan niet meer 60 uur werken. Dat is gewoon niet reëel. Dat is ook, vind ik ook vervelend hoor.
Ja.
Want
ja.
Dat vind ik, oud worden is niet echt ideaal, vind ik.
Nee, er zal niemand zijn die dat met u oneens is, denk ik. Oud worden is gewoon een straf.
Nou,
tenminste,
nee.
Het is ook een cadeau, natuurlijk.
Nee, een straf.
Het is een cadeau en een straf.
Nee, een straf vind ik het niet.
Nee?
Maar, want je hebt ook veel vrijheid meer. Hè? Dus je bent, je kunt in de tijd dat je bezig bent met je werk en je kinderen, dan heb je, je bent zo ontzettend druk. En nu heb ik veel meer tijd.
Vindt u juist zo moeilijk?
Ja, maar ik vind het ook wel leuk. Ik vind ook,
het is wel grappig, want dit is dus net een van die vragen die ik geheel achterloos tussen neus en lippen doorstelde. Ja. Voordat we begonnen. Bevalt het u lekker wat minder werken?
Nou,
maar dat is nou net precies eigenlijk een van de pijnpunten in uw leven.
Ja, maar ik lees bijvoorbeeld, ik lees heel veel. Dat vind ik ook heel erg leuk. Ik bedoel, ik heb nu, ik had toevallig, ik had net de Toverberg gelezen.
Ja.
En dat had ik jaren geleden had ik dat gelezen. Dus ik was het echt vergeten. En toen was er bij de HOVO-cursus, zag ik dus dat er iemand was die een uur lange lezing hield over de achtergrond.
Ja.
En dat vond ik dus ontzettend interessant. Toen dacht ik, hé, daar zijn er toch wel dingen waar ik eigenlijk niet aan gedacht heb. En dat zou ik daar vroeger nooit tijd voor hadden.
Nee, maar dat soort vermaak, want dit is toch vermaak op niveau. Maar goed, dat moet je jezelf wel kunnen gunnen.
Zeker.
Je moet in een geestelijke toestand zijn dat je ervan kan genieten om je eens even flink in de Toverberg te verliezen.
Ja.
En niet te denken, maar eigenlijk moet ik nu 6 onderzoeken lezen om precies te weten hoe het zit met aerosolen en mondkapjes.
Ja, en dat kost moeite. Ja. Maar ik wil helemaal niet zeggen dat ik alleen maar de Toverberg en de Russische romans lees. Want ik kijk met evenveel plezier naar
Beck.
Martin Beck. Want dat vind ik hartstikke leuk. Ja. Echt heel erg leuk.
Ja, dat geloof ik.
En dat is spannend.
Ja.
En dan kijk ik echt met plezier. En ik vind, als ik een voetbalwedstrijd, dan kan ik meeschreven van hier tot ginder. Dat vind ik ook hartstikke leuk.
Ja.
Nee, dat kan ik wel. Maar het is niet zo dat ik puur alleen maar voor vermaak zou kunnen leven. Dat vind ik moeilijk. Dat kan ik niet.
Zeker. En dus, zelfs een beetje voor vermaak leven moet u al enige moeite voor doen.
Nee, dat valt mee. Daar ben ik toch wel, heb ik een stappen in gezet.
Denkt u vaak aan uw ouders, nu u ouder bent? Of heeft u altijd vaak aan uw ouders gedacht?
Af en toe, maar niet speciaal.
Maar niet speciaal vaak.
Je denkt, als je ouder wordt, denk je wel wat meer over.
Hoe oud zijn zij geworden?
Mijn vader is 79 geworden, maar die heeft al heel jong een hersenbloeding gehad. Dus die heeft 15 jaar, was hij halfzijdig verlamd. Dus dat was erg. En die is geëindigd 5 jaar in een verpleeghuis. Wat echt verschrikkelijk is. Dat heb ik gezien. Ik dacht, dit wil ik nooit. Het is echt afschuwelijk. En mijn moeder is oud geworden. Is bijna 90 geworden. En Dus je denkt daar wel aan. Maar dat is natuurlijk toch ook alweer een stukje geschiedenis.
Zij zijn gelukkig geworden na de onderduik?
Ja, ze zijn, zoals iedereen, ze moesten het weer opbouwen. En dat is moeilijk. Want Nederland was nou niet het land wat als je uit de onderduik kwam, dat je op openbaar...
Met open armen werd ontvangen.
Nee, precies. Je kwam, wat ik net zei, Flap Dekking, die zat in Auschwitz.
Uw hoogleraar.
Die hoogleraar, ja. En zijn vrouw zat in Ravensbroek. En daar kwam ik regelmatig. Ja, en die kwamen dan terug uit zo'n kamp. Was helemaal ga maar weer aan het werk. Hè. Er was helemaal geen aandacht voor. Dat geldt voor heel veel mensen. Dus het is wel moeilijk. Maar mijn ouders hebben gewoon weer een nieuw leven opgebouwd. In Blaricum. Dus het is eigenlijk, wat dat betreft heb ik het toch wel heel gemakkelijk gehad.
Zeker, maar toch in dat gezin opgegroeid. Ja, ik vind het altijd fascinerend hoe die gezinnen gewoon, na alles wat er gebeurd is in die jaren, dat je dan toch gewoon weer een punt moet zetten en een gewoon leven moet leiden.
Ja, mensen zijn sterk, hè? Dat vergis je niet. Mensen zijn sterk en mijn ouders hebben ondergedoken gezeten, maar ze hebben geen vreselijke dingen mee. Ze zijn niet in een kamp beland. Ze hebben wel heel lang natuurlijk binnen gezeten, dus dat is waar.
Er is wel op ze gejaagd.
Zeker, maar er is een groot verschil of je in een concentratiekamp hebt gezeten. Dat is wel even wat anders. Dus het is een... er is een hoop gebeurd. Dus dat wil ik helemaal niet ontkennen. Dat is zeker het geval. Maar ik denk ook dat... kijk maar eens naar wat migranten meemaken. Kijk maar eens van een verhaal over een Syrische vluchteling. Of een jongen die uit Afghanistan komt en dan op 16-jarige leeftijd hier in zijn eentje is. Mijn dochter heeft nu iemand waar ze dan af en toe mee gaan wandelen. En die hele gezinnen, daar gaan ze af en toe iets mee doen. Om te laten zien, zo'n jongen, van ja, hoe zit een Nederlands gezin in elkaar? Nou, als je dan zo'n verhaal hoort wat zo iemand heeft meegemaakt, dan realiseer je je ook dat nog steeds allemaal gebeurt. Die dingen gebeuren.
Ja.
En mensen zijn wel sterk, hoor. Die kunnen veel aan.
Het leven, meneer Coutinho.
Het leven.
En je moet er doorheen.
Nou ja, ik kan niet zeggen dat... Als ik terugkijk, denk ik nou... Het is boeiend. En ik vind de dood echt verschrikkelijk. Dus dat is gewoon het idee dat idee dat dat afloopt. Dat vind ik volkomen onacceptabel. Dat is gewoon, vind ik gewoon verschrikkelijk. Kan ik helemaal niet... Ik heb er ook nooit over nagedacht. Pas als je ouder wordt, dan ga je erover nadenken. Ik heb wel eens...
Maar je hebt mensen zien sterven op straat.
Ja, maar dat betrek je niet op jezelf. Dat is eigenlijk het rare. Ik heb toen ik op een gegeven moment, in zoals iedereen in de midlife crisis, toen dacht ik, nou, ik ga motorrijles nemen. En mijn zoon, die was toen 18, en die zei, oh, dat is een goed idee, dat ga ik ook doen. En dus wij samen op motorrijles. Nou, hij had dus binnen de kortsproken tijd had hij dus een examen en reed hij op die motor. En ik merkte dat ik gewoon bang was. Ik was gewoon bang. Ik zat op die motorfiets en ik durfde het gewoon niet. Dus ik heb 2 keer examen gedaan en dat ging gewoon niet. En toen dacht ik, dit moet je helemaal niet doen. Dat is heel raar eigenlijk. Want als je ouder wordt, zou je denken, ja, kom op zeg, waar heb je het over? Maar als je jonger bent, denk je daar allemaal niet over na. En nou ja, dus dat zijn filosofische dingen. Dit hoort bij het leven.
Ja. Ja. En toen heeft ze de midlife crisis maar gewoon zonder motorrijbewijs uitgezeten.
Zo gaat dat.
Meneer Coutinho, heel erg bedankt voor het boek over de vaccinaties. De lofzang op de vaccinaties. De liefdesverklaring aan de vaccinaties. En tegelijkertijd ook een soort detective over vaccinaties. Over alle ziektes en hoe ze zijn uitgeroeid. En blijf nog een beetje werken, zou ik zeggen.
Ja. Dankjewel.
Dank u wel. Dit was Met Groenteman in het Nieuwe Normaal met Roel Coutinho. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maak deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt zich abonneren op alle mogelijke manieren. U kunt ons een mail sturen, podcast@volkskrant.nl. U kunt ons volgen op Instagram, @metgroenteman. En geef ons, als het kan, lekker veel sterretjes.